Het was een hele confronterende aflevering, hè, Liz?
Meine Güte, we hebben dus huiswerk gedaan. En we gaan met de billen bloot, want we zijn in onze eigen kosten gedoken. We hebben alles opgeschreven wat we elke maand uitgeven.
Dus inderdaad, hoe duur is het eigenlijk om single te zijn en om alleen te wonen?
Dat is wel...
Sorry, dit is echt verschrikkelijk. We lachen, maar we huilen.
Ja, dus pak de tissues maar alvast, bel je therapeut. Welkom bij Steeds Meer Singles, de podcast waarin we onderzoeken waarom er steeds meer alleenstaanden zijn, wat dit in de praktijk betekent en hoe een singlebestendige wereld eruit ziet.
In 8 afleveringen behandelen we elke keer een ander thema. Van wonen tot solo reizen en eten, geld en daten, alles komt aan bod. Vandaag
geld.
Aflevering 2.
Money, money, money.
Money. Ja, we gaan het over geld hebben.
Maar eerst, hoe werden we vandaag wakker, Liz? We nemen dit op de dag dat onze eerste aflevering online is.
Fijne lanceringsdag!
Ja! My God.
Wij konden allebei helemaal niet slapen vannacht.
Nee, natuurlijk niet. Oh my
bloedje God. Zenuwachtig. Voor Emma, die is een doorgewinterde podcast rodeo.
Oh, ik dacht, ik zeg een doorgewinterde slaper.
En dat.
Daar ben ik ook heel goed in, namelijk.
Maar jij vond het nu ook spannend, toch?
Ik vond het ook spannend, ja, zeker. En, maar ik, ja, ik vind het wel heel leuk dat we al best wel veel reacties... Want het is om 6 uur online gekomen, het is nu 11 uur... En we hebben gewoon best wel veel reacties. En ook heel veel van mensen die zich dus... Mensen gingen heel erg aan op dat je zelf happy bent als single.
Ja.
Maar dat je omgeving dat daar toch vraagtekens bij zet. En dat dat eigenlijk het moeilijkste is. Dus dat vond ik wel grappig om
de projectie van andere mensen
te zien.
Ja. Ja. En verder ook wel veel mensen die blij zijn omdat ze misschien niet zo happy single zijn en zich nu meer onderdeel van een groep voelen.
Ja, jullie zijn allemaal welkom.
Ja, iedereen is welkom. Ook veel reacties trouwens van mensen die in een relatie zitten en het alsnog heel interessant vonden. Ja. Daar was ik misschien ook nog wel blij verrast over.
Ik ook, heel. Ja. Dus wij zijn blij na week 1.
Heel blij.
Maar oké, geld.
Ja.
Ja, geld zit natuurlijk verweven in... Even een disclaimer alvast, dat geld verweven zit in heel veel verschillende dingen. Dus we gaan nog een aflevering maken over wonen, over eten, solo reizen, kinderen, kinderwens, de toekomst. Zeg maar, dat zit overal een beetje in.
Geld raakt aan alles. En ik denk ook, we willen heel graag zoveel mogelijk bespreken in deze podcast en zoveel mogelijk onderzoeken ook zelf. We vinden het allemaal mega interessant. Maar waarschijnlijk, ja, we kunnen onmogelijk alles vandaag al in de geldaflevering bespreken.
Ja, dus wat je nog mist, laat het ons weten. Dan gaan we dat later nog bespreken. Maar voor nu gaan we, ja, het was een hele confronterende aflevering, hè, Liz?
Meine Güte, we hebben dus huiswerk gedaan. We hadden onszelf huiswerk gegeven. En we gaan met de billen bloot, want we zijn in onze eigen kosten gedoken. We hebben alles opgeschreven wat we elke maand uitgeven. En ook gespecificeerd wat we elke maand extra uitgeven, omdat we alleen wonen.
Dus inderdaad, hoe duur is het eigenlijk om single te zijn en om alleen te wonen?
Dat is wel...
Sorry, dit is echt verschrikkelijk. We lachen, maar we huilen.
Ja, dus pak de tissues maar alvast, bel je therapeut. Nee, we gaan ons persoonlijke kostenplaatje bespreken, maar ook kijken natuurlijk naar hoe het bij andere mensen zit.
En we hebben het dus ook over wat een kind eigenlijk kost.
Ja, en of dat bijvoorbeeld vergelijkbaar is. Maar er zijn ook nog... We gaan ook kijken naar bijvoorbeeld speciale belastingvoordelen die mensen met een partner hebben ten opzichte van ons singles. En kijken hoe dat is geregeld. Erfbelasting. Ja. Er is veel te zeggen.
Er is veel te ontleden. Dus we gaan met de billen bloot.
Zullen we dat gewoon gaan doen?
Ja. Nou, voor de cijfertjes zijn we natuurlijk afgereisd naar de webpagina van het Nibud onder andere. En daar word je behoorlijk om de oren gegooid met termen als koopkracht en inflatie. Ook in het nieuws eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk.
Ja, en in je portemonnee gewoon, wat je de hele tijd merkt.
Je portemonnee. Je doet je portemonnee open en je ziet inflatie. Nee, maar het Nibud heeft veel onderzoek gedaan naar koopkrachtcijfers. En kwam ook met een aantal conclusies daarover onlangs.
Ja, in begin dit jaar kwamen zij met een artikel waaruit bleek dat eigenlijk iedereen in koopkracht vooruit ging.
Hoera, kunnen we een soort van applaus hierin?
Of, ja, of bijna iedereen, of veel mensen en dan vooral eigenlijk gezinnen met kinderen, die stijgen het hardst in koopkracht.
Werkende mensen.
Werkende
met kinderen.
Maar de groep die daarbij achterblijft, die dus daalt in koopkracht, dat zijn de...
Surprise, surprise.
Singles. En dan vooral eigenlijk ook de singles met een lager besteedbaar inkomen.
Ja.
Die hebben eigenlijk het grootste probleem.
Ja, en dat heeft ermee te maken met dat de energietoeslag is teruggeschroefd, toch? En het soort van energieplafond.
Ja.
Ja.
En er is bijvoorbeeld meer geld weer. De kinderbijslag is een paar tientjes omhoog. Dus daarom zijn
dat
mensen...
Dat is voordeel voor andere mensen, ja. Precies. Als we het hebben over koopkracht, dan hebben we het eigenlijk over je besteedbaar inkomen,
ja,
toch?
Hoeveel je kan kopen van je geld eigenlijk.
Ja, dus wat je uit kan geven elke maand. Ja.
Ik had het trouwens voor mezelf uitgerekend. En want je kan gewoon een koopkrachtmeter heb je berekenaar ook bij het Nibud.
Ja.
En ik ging dan dus inderdaad €41 achteruit.
Achteruit, relatief op wat je hiervoor te besteden had iedere maand.
Ja.
Ja, dus je zou denken van oké, goed nieuws alom, maar niet per se. Want eigenlijk heb je nu €41 per maand minder te besteden dan hiervoor.
Precies. Nou, stond er deze week ook zagen we een artikel in het Parool, wat dan ook weer jammer was, maar eigenlijk weer voor iedereen. Daarin stond dat de hoge inflatie toch wel heel hardnekkig is en dat de koopkracht dus weer verder wordt aangetast. Dus ja, zo het gaat eigenlijk met niemands koopkracht echt heel goed. Maar wat we dus wel kunnen stellen is dat de singles aan het kortste eind
daar het meest onder lijden. In ieder geval als het om koopkracht gaat.
Ja, dus wij dachten, het is misschien wel even goed om uit te rekenen hoe duur het is om single te zijn. En daarbij kijken we naar singles die ook alleen wonen. Dus dat je een alleenstaand huishouden bent.
Ja.
Hoe duur is dat?
Te beginnen bij onszelf.
Ik vond het niet leuk. Ik vond het echt niet leuk.
We lachen, maar we huilen.
Maar we huilen diep van binnen. Ja, ten eerste vond ik het niet leuk dat ik bijvoorbeeld... Je hebt ook dingen zoals inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Ik weet dat ik die heb, maar ik moest nu dan weer ergens inloggen. Ja.
Wat een nachtmerrie.
Dat hele kostenplaatje maken, dacht ik, oké, zie ik nog iets over het hoofd. Dus ik vond het heel confronterend überhaupt om te zien hoeveel ik uitgeef.
Ik ben ook iemand die graag de oogkleppen opzet als het gaat over mijn eigen uitgaven.
Ja, en ik heb daar ooit wel berekeningen van gemaakt. Maar ik was de laatste keer dat ik daar dat deed, waren mijn vaste lasten denk ik iets van €1700. Dat vond ik al heel veel. En nu kwam ik uit op €2300 vaste lasten.
Yay.
En jij?
Laten we vooropstellen, wij hebben het goed, hè? Dit zijn onze persoonlijke... We dachten, we gaan in ieder geval met de billen bloot.
Ja.
Maar we willen wel daarbij zeggen van, wij wonen in Amsterdam. We weten dat we het echt heel erg... dat we in onze handjes mogen knijpen. Dat we hier kunnen wonen, dat we alleen kunnen wonen.
En we gaan zo meteen ook nog eventjes andere berekeningen maken.
Exact.
Dus blijf daar op wachten.
Stay tuned.
Blijf luisteren.
Maar in ieder geval zelf met de billen bloot. Mijn vaste lasten zijn... €2461,50.
Oh, ik heb het niet zo op de cent gedaan.
Ik dacht, als ik dan volledig ben, kan ik maar beter extra volledig
heel
zijn.
Goed. En dan hebben we dus eigenlijk... We hebben nu dus dan ook uitgerekend. Nou, sowieso, dat vond ik al echt niet leuk, dat zo hoog was. En dat is dus wel met boodschap erbij. Boodschap hebben we erbij berekend.
Ik heb een indicatie van boodschap gedaan, maar ik heb bijvoorbeeld niet uit eten gedaan.
Nee, maar dat is ook niet je vaste lasten.
Nee.
Dat is besteedgeld. En ja, je moet zeg maar eten. Je moet boodschappen,
zeker.
Moet je doen.
Ja, absoluut.
Ja, laten we heel even op een rijtje zetten waar die kosten dan precies in zitten. Een grote kostenpost is natuurlijk huur. Bij in ons geval, het kan ook je hypotheek zijn.
Hoeveel huur betaal jij?
Ik betaal €1100 kale huur. Dan voor internet betaal ik €25 en voor energie €120.
Ik betaal €1255 kale huur. Dat is wel inclusief parkeren. En dan voor internet... Had jij energie, internet net of niet? Nee, je had energie, hè?
Ik had internet ook, 25.
Oh, internet. Ik internet en televisie €60, €95 energie.
Oké.
En ik woon nieuwbouw. Ik snap niet waarom mijn energiekosten zo hoog zijn.
Ja.
Maar oké.
Oh ja, en dat zijn dus allemaal dingen die je zou delen als je met een partner zou wonen.
Ja, we hebben eigenlijk allebei een lijstje gemaakt van dingen die we zouden delen als we zouden samenwonen.
Ja, waarbij dus dingen als energie... Je hebt ook nog afvalbelastingen.
Ja.
Die voor een eenpersoons huishouden relatief veel hoger zijn dan voor een gezin.
Ja.
Dus ik betaal volgens mij 352. En dan als je met twee of meer mensen woont, dan betaal je dan 450. Dus dan ga je maar... Dat is in Amsterdam.
Ja.
En bijvoorbeeld in Maastricht, we hadden ook een video gekeken over van het NOS. Die zetten wij wel even in de show notes. Die hadden ook allemaal berekeningen gemaakt. En daarbij zeggen ze dus ook... In Maastricht betaal je hetzelfde bedrag, ongeacht van met hoeveel mensen je woont.
Iedereen betaalt dat. Dat is een vergelijkbaar bedrag, toch? Ook
ja,
meer dan 300
ja, ook
euro.
Meer dan €300.
Voor iedereen. Of je nou dus met z'n vijven woont, je zou letterlijk met z'n tienen kunnen wonen.
Ja.
En dan is dat het bedrag, of in je eentje.
Ja.
Jongens, singles, ga niet naar Maastricht. Nee, grapje, ik wil Maastricht niet in het hoekje doen.
Naar Maastricht.
Maar die kosten zijn dus niet evenredig berekend.
Nee, en dus als stel dat wij bijvoorbeeld een partner zouden hebben, dan zou de energie waarschijnlijk ook iets omhoog gaan, omdat die dan af en toe thuis zou zijn.
Maar voor nu hebben we dus een berekening gemaakt met onze kosten, vaste lasten die we anders zouden delen met iemand. En dan konden we dus ook een beetje een beeld krijgen van wat we elke maand zouden besparen alleen al door met iemand samen te wonen. Emma, gaat u maar.
Dat was bij mij €800.
Ja, bij mij €837,50 weer op de cent.
Ja, ik kijk maar.
Maar
ik
goed, dus meer dan €800 allebei.
Ja, en dat is dus. En ik zat daar dus dan ook nog een beetje bij na te denken van, stel dat ik een partner zou hebben, dan zou ik misschien ook. Ik heb best wel zeg, in mijn huis, in jouw huis ook, zou je kunnen met z'n tweeën kunnen wonen.
Ja.
Ik heb 50 vierkante meter volgens mij.
Ik heb 76 vierkante meter.
Ja, dat is best wel veel. Maar ik zat wel te denken van, als je dus ook een partner zou hebben, dan zou je misschien ook een beetje een soort van je bestedingsbudget verbreden. Dus dan zou je misschien al hoger in je kosten zitten. Of dan denken van, nou, we kunnen wel iets groters met z'n tweeën. Maar dan alsnog,
ik zou makkelijk in mijn appartement met z'n tweeën kunnen wonen. Ja. Daar is het echt groot genoeg voor. En dan hebben we nog een extra slaapkamer ook. Ja. Dus dat is echt, ja, dat heb je eigenlijk ook, een extra kamer. Ja.
Dat is nu mijn kast voor mijn bonen. Mijn voorraadkast.
Bonen zijn ook heel belangrijk. Ja, zeker voor Emma. En ik begrijp dat. Leave Emma alone. Ja. Laat die meid haar bonen hebben.
Dat is
you can have your beans and eat them too.
En bijvoorbeeld mijn bovenbuurvrouw heeft daar bijvoorbeeld haar kind.
Ja, zo kan het ook.
Ook leuk. Dus ik heb nog ruimte voor gezinsuitbreiding. Maar zeg maar, stel je voor dat je meer ruimte zou willen met z'n tweeën, dan zou je misschien ook iets meer omhoog gaan in huur. Maar dan zou je alsnog wel zeg maar op €500 uitkomen.
Of je zegt bijvoorbeeld van, nou, we zijn met z'n tweeën, ik kan toch die duurdere boodschappen, zeg maar, ik ga naar de groenteman of zoiets en naar de slager in plaats van dat ik budgetboodschappen doe.
Ja, precies.
Ja, als ik kook, dan eet ik gewoon 5 dagen hetzelfde.
Daar komen we later nog op terug in de eetaflevering. En koop allemaal mijn boek solo. Ik ga jullie helpen. Pre-order. In september is het er. Ja, en we hadden ook een stickertje op Instagram gezet. En ook gevraagd waar andere mensen tegenaan liepen.
Ik denk met stip op 1, afvalstoffenheffing.
Ja, daar begon iedereen over. Ja. Afvalstoffenheffing, ja.
Ja, nou, het leeft. Nee, maar ik begrijp dat wel. Omdat mensen zich er dus ook bewust van zijn dat het in één klap, zeg maar, als je dan alleen gaat wonen, bijvoorbeeld ik woonde vroeger met huisgenoten, dat het in één klap zoveel duurder is, terwijl je gewend bent misschien om die kosten met z'n vieren te delen. Ja. En dan moet je dat ineens in je eentje ophoesten.
Oh, zullen we ook nog even de berekening doen als je minder huur betaalt bijvoorbeeld?
Ja.
Dat had ik namelijk ook even uitgerekend, omdat wij dus, dit is N is 2, namelijk wij.
Oh, N is 2, sorry, maar you lost me.
Oh, sorry. Dit waren 2 proefpersonen in dit experiment.
Ik samen ooit heb gehaald.
Dus ik heb ook even een berekening gemaakt van, stel dat je dus minder huur betaalt en bijvoorbeeld in een stad woont waar die afvalstoffenheffing lager is. Stel dat je bijvoorbeeld in een sociale huurwoning zit. Die prijs zit ongeveer rond de €560. Nou, dan internet en energie, dat blijft ongeveer hetzelfde. Belastingen gaan iets omlaag. Ik heb bijvoorbeeld voor mezelf, hoeveel had jij voor boodschappen?
Ik had volgens mij €400.
Ja, ik heb ook €400.
Ja.
Maar laten we dan bijvoorbeeld ook zeggen dat
€400.
Dat iemand in een sociale huurwoning minder daaraan uitgeeft. Maar dan kwam ik toch nog uit op €500.
Als je een lager inkomen hebt, dan kom je wel eventueel nog in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Dus dat scheelt iets in de kosten. Plus misschien geef je iets minder uit aan boodschappen dan wij.
Ja. Dan kom je alsnog op €500 wat het je per maand kost om alleen te wonen.
Extra kost, ja.
Ja, ja. Extra kost. Ja. Ja. De kosten die je dus met een partner zou delen als je die zou hebben.
Ja, ik heb dus ook voor mezelf uitgerekend. Dit kan je natuurlijk ook heel makkelijk met 500 doen, maar ik kan niet goed uit mijn hoofd rekenen. Maar ik heb voor mezelf uitgerekend met wat ik per maand zou besparen aan vaste lasten door samen te wonen. Wat ik per jaar dan zou sparen, dat is meer dan €10.000. Dat zou betekenen dat ik.
En hoe lang ben je al single, Liz?
Ik wil het daar niet over hebben. Nee, maar dat zou betekenen dat ik gewoon binnen een paar jaar mijn studieschuld zou kunnen afbetalen.
Ja, dat zou echt fijn zijn.
Of een wereldreis zou kunnen maken.
En wat het ook dus is, zeg maar, wij hebben echt niks te klagen.
Nee, inderdaad.
Financieel gezien, dat is zo, maar het is wel zo dat we dus. Ik bouw bijvoorbeeld geen pensioen op.
Ik heb dat een paar jaar gedaan omdat ik een vaste baan had. Maar op dit moment ook niet.
Als ZZP'er niet. Dus ik heb eigenlijk mijn spaarrekening is niet bestaand.
Ik heb ook geen spaargeld. Ik ben ook de enige, nou, en ik ken jou nu. Maar ik ben eigenlijk de enige die ik ken die zo'n niet bestaande spaarrekening heeft. Leuk. Ik lach, maar ik huil. Ja. Yet again.
Ja, dus dat was wel even gewoon confronterend om te zien.
Ja, dat deze lifestyle choice die wij maken... ja. Zoveel impact heeft, financieel gezien.
En we hadden ook nog, wat ook nog dingen zijn... die ook uit het stickertje kwamen... maar die wij zelf natuurlijk ook al hadden gezien... is bijvoorbeeld streamingsdiensten.
Ja.
Dat zijn ook allemaal kosten. Bijvoorbeeld Spotify heeft groepskorting voor of duo of family.
Ja.
Maar dat alleen als je onder één dak woont.
Precies, dat is allemaal gedoe met adres en zo. Ik ben laatst ook uit een family abonnement van een persoon gegooid. En Netflix heeft dit ook ingevoerd. Die hebben er overigens al heel veel succes mee geboekt. Ik heb even de cijfers niet paraat, maar ze hebben al... zien het al meteen stijgen in hun omzet. Ja. Dus ik snap, zeg maar, ik snap dat streamingsdiensten bedoeld zijn niet om met, zeg maar, 100 mensen te delen. Maar als je alleen woont, trek je dan wel echt aan het kortste eind. Want hoeveel, ja, tuurlijk, je hoeft er ook niet 10 te hebben. Daar pleit ik ook helemaal niet voor. Want wie heeft tijd om naar zoveel dingen te kijken? Maar het zou wel fijn zijn als je ergens een soort van, als er ook een vriendenabonnement bijvoorbeeld zou bestaan.
Ja, want ik had dat bijvoorbeeld ook met kranten. Ik heb, zeg maar, 1 krant die ik echt op zaterdag papier krijg.
Ja.
En de rest heb ik dan digitaal. Maar dat is dan bij elkaar best wel veel geld. Terwijl als je dus met iemand zou wonen... En ik heb ook wel eens dan voorgesteld aan vrienden van... oh, zullen we dat dan delen? Maar dan wil iemand weer een andere krant. Of dat is dan toch minder makkelijk.
Tuurlijk, en je wordt steeds uitgelogd. Dat had ik tenminste. Dat je dan de hele tijd opnieuw, zeg maar, moet inloggen. En op een gegeven moment denk je... nou, oké, tuurlijk, ik neem mijn eigen abonnement. Maar ja, ik vind die kranten hakken er ook in. Dat is precies hetzelfde inderdaad als met die streamers.
En nogmaals, dit is ook niet een must om te overleven. Maar het zijn wel kosten die voor ons... die we door tweeën zouden kunnen delen.
Het zijn geen basale levensbehoeften, maar het loopt wel in de kosten.
Ja, want wat er dus wat veel ook nog uit de stickertjes kwam, was vakantie dus inderdaad. Dus
ja,
hele hoge kosten. Die kwam misschien na de afvalstoffenheffing het meest.
Ja, je hoort veel mensen over huur. Maar ook zeker over vakantie. Ik kreeg zelfs een bericht van iemand die toeslag. Dus los van dat een hotelkamer relatief duur is voor als je in je eentje reist. Er zijn ook weinig speciale eenpersoonskamers. Daarnaast, nou, ik heb het wel eens opgezocht voor Parijs of New York of zo. Nogmaals, luxe, I know. Nu klinkt het alsof ik alleen maar op vakantie
vanuit
ben.
Vanuit private jet.
Nee, ik ben niet Taylor. Maar dan krijg je dus van die kamers waar je een eenpersoonsbed, wat op zich prima is. Maar bijvoorbeeld in New York zit je dan in een kamer zonder raam meteen.
Ja. Ja, dat had ik in Taiwan ook. Dan wilde ik ergens langer zitten en dan dacht ik, oh, dit kan ik betalen. En dan inderdaad zo, no window. En daar wilde ik dan een maand zitten. Ja, dat ga ik niet doen.
Ja, of als je een eenpersoonskamer boekt, dat je alleen maar in de gemeenschappelijke badkamer terecht kan.
Ja.
Ja, dat vind ik ook niet chill. Maar
reizen,
los... Ja, los
van nog een aparte aflevering.
Ja, sowieso. Maar los van dat een kamer dus in verhouding, als je hem in je eentje boekt, duurder is, omdat je met z'n tweeën in principe dezelfde kamerprijs betaalt, zijn er ook hotels die een toeslag extra nog rekenen als je in je eentje komt.
Ja.
Alsof je een boete krijgt, wat? Omdat je alleen bent.
Ja. En er was ook iemand die zei van, ik wil eigenlijk gewoon een weekendje weg, me-time, maar ik ga toch met een vriendin, omdat het anders gewoon te duur is.
Nog geen me-time.
Nee.
Wat zeg je dan tegen je vriendin? Ga jij maar een rondje lopen? Ik heb even, ja, space nodig.
Ja, misschien als het ook een vriendin is die ook me-time nodig heeft.
Dan kan het werken.
Dan kan het. En wat ook nog wel vaak binnenkwam, zijn groepscadeaus.
Ja.
En dan dus ook specifiek dat dus heel veel mensen gaan trouwen, dat andere mensen trouwen en baby's krijgen. En dat trouwen kost natuurlijk ook heel veel geld andersom. Daar steken mensen ook veel geld in.
Poeh.
Maar dat je dus mensen hebt die zeggen van, ja, ik ben al mijn hele leven single en ik betaal aan iedereen's baby cadeaus, aan iedereen's baby showers, aan iedereen's bruiloft.
Bachelorette, bruiloft zelf.
Ja.
En baby shower, baby geboren, baby 1 jaar, baby 2 jaar, baby 3 jaar. Nee, grapje. Ik hou ook van alle baby's om me heen.
5-year anniversary, ja, ja.
En het is ook leuk om cadeautjes. Ja, het is ook leuk om ze cadeautjes en eten en aandacht te geven. Daar niet van. Maar ik denk inderdaad dat singles zich af en toe wel afvragen van, goh.
Ja, en ook dat je vaak bijvoorbeeld als je in een groepscadeau bent en stel je legt allemaal €30 in.
Ja.
Dan is het heel vaak dat een stel €30 inlegt, maar een persoon, een single, die legt zelf die €30 in.
Ja, dat het per huishouden wordt gerekend.
Dat het per huishouden wordt gerekend in plaats van per persoon.
Ja.
Dat kregen we toch ook vaak terug.
Ik zou wel hopen dat als ik dat bijvoorbeeld met mijn vrienden zou hebben, dat ik daar dan ook iets van zou kunnen zeggen. Ik denk wel dat ik dat zou kunnen bij mijn vrienden, hoor. Van, hey jongens, vinden jullie het goed als ik dan voor mij even, misschien niet de helft, maar dan iets minder of zo doe?
Ja, dat denk ik ook.
Toch? Als de situatie erom vraagt. Ik zou het ook proberen, in ieder geval, los van dat ik niet ongevraagd advies wil geven, maar het nu toch ga doen.
Ja, tuurlijk.
Maar ik zou ook proberen om dat juist wel bespreekbaar te maken, zodat je ook aan je, zeg maar, je vrienden duidelijk kan maken in welke situatie jij zit en dat het voor jou misschien net anders is.
Ja, en ook misschien als je dus wel in een relatie zit, dat je
be mindful. Ja,
vraag heel eventjes aan je single vrienden van, hey, vind je het oké? Wij doen dit. Als jij minder wil inleggen, is het ook goed.
Ik hoorde het ook van iemand die het zichzelf ook oplegde. Dus die zei van, als ik naar een bruiloft ga, dan is het voor koppels bijvoorbeeld normaal om €50 of samen €80 in te leggen. En dan voelt het voor mij in mijn eentje karig om met €20, €25 of €30 aan te komen.
Ja.
Dus dan ga ik alsnog ook meer doen. En ik denk dat dat...
Dat herken ook, ik ook wel.
Ik snap dat ook wel. Ook om... Omdat we elkaar dus, nou ja, nogmaals, net als vorige week, dat je zo constant aan het vergelijken bent. Dus je wil gewoon niet onderdoen voor een ander.
Nee.
Of voor een koppel.
En ook nog kosten die we nu dan eigenlijk ook nog niet hebben besproken, maar die ook naar voren kwamen en waar ik zelf ook heel veel tegenaan loop. Zijn gewoon dingen voor eigenlijk alles wat je in je huis koopt.
Ja.
Dus we kregen ook een voice message
van iemand.
Aan het maar ik ben inderdaad, de laatste 2 jaar of zo ben ik dan, en elke keer dan denk ik van, oké, ik heb nu een heel klein beetje geld, ik kan nu dan dit kopen, maar ik heb dan bijvoorbeeld 1 jaar geleden een bank gekocht. €800. Als je dat deelt, dan is een bank dus maar €400.
Ja.
Ja, ja. Of gordijnen, maar ook een waterkoker, een opbergkast voor mijn bonen, een bak, een fotolijst.
Al die dingen zijn zo duur. Ik moest laatst, nou niet laatst, maar een tijd geleden een nieuwe wasmachine kopen.
Ja, dat weet ik nog. Toen moest je huilen.
Fijn dat je me hier even out in deze podcast. Ja, maar
we zijn kwetsbaar.
Ik moet heel vaak huilen. Maar inderdaad, toen moest ik ook huilen. Want ik kan dan echt denken, zonder spaargeld, waar haal ik het vandaan? Wat nu?
Ja, en ook...
En je kan niet zonder wasmachine, althans ik niet.
Nee, en maar dus ook, ik weet ook nog... Maar ook, dit gaat dan weer even niet over geld, maar gewoon over een soort van mentale lood. Dat je dus ook, als je in je eentje in je huis bent, en die wasmachine, en je bent daar in je eentje, en je had allemaal lekkage, en je moet iemand bellen, en je zegt...
Klopt, je hebt dan ook meteen met je inboedelverzekering te maken.
Ja.
Plus met de praktische nood van... Van er is water in mijn huis. En ik vind ook, dat heb ik al een paar jaar, ook met elke keer dat ik ben verhuisd als alleenstaande en wel dus in mijn eentje woonde. Dat doe ik nu ook al, denk ik, 8 jaar of zo. Dat ik me zo'n veel vragend eigenlijk voelde. Zo'n last voor mijn omgeving.
Ja.
Dus dat je... Ik heb mijn zusje een keer moeten beloven, bijvoorbeeld, dat ik nooit meer in mijn eentje zou proberen om iets van IKEA in elkaar te zetten. Omdat ze dan echt zo met dat papier zat van, kijk, hier staan 2 mensen. Dus je gaat dat niet in je eentje doen, want dan ga je huilen.
Ja.
En dan ga je me alsnog opbellen en dan moet ik alsnog komen, terwijl je dan al...
Je kan het ook van tevoren vragen.
Je kan het ook van tevoren vragen. Dus, maar je kan... Dat is, zeg maar, de financiële zorg is een grote, maar ook... Ja, het werkt zich zo door in alles of zo.
Ja.
Dat je dan, ja, ik weet niet. Ik vind het echt veel verantwoordelijkheid ook. Zo voelt het wel. Het is heel fijn om een dak boven je hoofd te hebben en je eigen plek. Maar het is ook, als er hier iets gebeurt, dan moet ik het zelf fixen.
Ja, dan is het jouw enige probleem.
Precies.
Of alleen jouw probleem.
Ja, dan ben je blij met single vrienden. Nee, grapje, met alle vrienden. Maar dus ook wel, inderdaad, het is dan ook fijn als jij dan bijvoorbeeld op zo'n moment tegen mij zegt van... Natuurlijk moet je huilen.
Ja.
Dit is het meest vervelende ooit.
Ja, want sommige dingen voelen dan echt zo groot.
Ja.
Of ik had laatst ook, misschien kunnen we dit ook nog verder in de woonaflevering bespreken.
Ja.
Maar toen ik mijn huis aan het pimpen was, dat ik dan ook gewoon zo'n soort van barretje voor aan mijn balkon was ik dan in elkaar aan het zetten. En dan het laatste stukje, dat lukte me dan. En ik snapte gewoon niet waar die schroef moest.
Ja.
En dan leg ik het neer en dan moet ik gewoon bijna huilen, inderdaad. En dan denk ik, nou, ik loop gewoon weg. Nee, het is niet erg.
Wij huilen ook wel, misschien bovengemiddeld veel.
Dat is wel zo.
Maar weet je,
heb ik vandaag al gehuild? Ja, 1 keer.
Ik moest net bijna huilen. Ja. Maar gewoon omdat ik blij was om je te zien.
Dit is ook een mental health podcast. Ik zag dus ook wel, dat vond ik wel leuk. Ik zag laatst een TikTok.
Ja.
We zijn slimme meiden, we lezen kranten, maar we kijken ook TikTok. Dat is wie we zijn. Ik zag op TikTok, dat vond ik heel lief. Ja, toen moest ik ook bijna huilen. Maar dat was dus een vrouw en die zei van... Ja, mijn vriendinnen hebben me dit weekend meegenomen op verrassingsweekend. Omdat ik dus mijn hele leven... Ik heb al hun bruiloften en al hun baby's heb ik bijgewoond en heb ik hun gevierd. Ja, Liz, ik zie je ook al bijna huilen. En dus nu hebben ze mij meegenomen om mij te vieren. Dat vond ik, nou, dat vond ik zo lief.
Zo lief.
Ja.
Eigenlijk een soort van, nou ja, bruiloftsfeestje.
Voor jezelf.
Bachelorette voor haarzelf.
Ja.
Trouwens, everlasting bachelorette, want ze blijft gewoon bachelor.
Inderdaad.
Of tenminste, dat weten we niet, maar... heel, heel lief.
Ja, hè? Dus ja, dat is, ja. Ja, het is fijn als... Ja, als...
Het doet me ook denken aan die aflevering van Sex in the City. Dat Carrie op een gegeven moment Bonje heeft met een vriendin waar ze haar schoenen kwijtraakt.
Oh ja.
Op zo'n kinderverjaardag. En dan krijgt ze een beetje zo'n gesteggel. Zo van, nou, ik ben bij jou thuis, mijn schoenen raken kwijt. En jij biedt aan om nieuwe te kopen. Dan hoor je hoe duur ze zijn. Dus Carrie werd dan een beetje zo geshamed over van... wie geeft er nou $500 uit aan schoenen? Weet je wel, who does that? Get a life. En toen uiteindelijk heeft ze toch voet bij stuk gehouden... en een briefje gestuurd van... hoi, ik ben verloofd met mezelf... en I'm registered at Manolo Blahnik. En uiteindelijk krijgt ze dan die schoenen natuurlijk terug. Maar ik vond het wel... In die aflevering gaat het dus ook. Heeft ze ook gesprek op straat van wat ze al die jaren uitgeeft... aan inderdaad de feestjes en showers van andere mensen... Dat het misschien, ik vind het een heel lief idee van die vriendinnen.
Ik ook.
Vooral nee, omdat het zo onverwacht is.
Ja.
Dat zie je natuurlijk helemaal niet aankomen.
Nee. Ik wilde net zeggen, ik zou heel erg huilen, maar ik hou niet van verrassingen. Dus ik hoop niet dat mijn vrienden dit gaan doen. Maar
jij zou huilen van verdriet.
Ja.
Waarom verrassen jullie mij?
Ja. Maar het is wel heel lief.
Echt heel lief.
Ja. Maar ik
zal je niet verrassen, Emma.
Ik zal niet, nee, maar misschien kan ik wel met mezelf trouwen. Dan kan ik zelf een feest geven.
Dat is leuk.
Dat lijkt me gewoon gezellig.
Wij kunnen natuurlijk ook een steeds meer singles feest geven.
Inderdaad. Ja, en die vergelijking met dan dus iemand die dan dus inderdaad kinderen heeft... en zegt van, oh, hoezo geef je zoveel aan jezelf uit? We waren dus wel benieuwd, over kinderen gesproken.
Ja.
Daar zeggen mensen altijd van, oh, kinderen zijn zo duur. Wat natuurlijk ook zo is.
Klopt, dat hoor ik ook altijd.
Maar we waren dus wel benieuwd van, is single zijn... is dat eigenlijk net zo duur als een kind hebben?
Ja.
Omdat, zeg maar... Geen shade naar mensen met kinderen, want het is heel duur.
Maar kun je die met elkaar vergelijken? Ik ben wel benieuwd.
Ja, want ook omdat dus mensen zeg maar over kinderen daar... dan hebben vaak mensen het erover van... oh, het zal nu wel duur zijn nu je een kind hebt. Terwijl, ik denk ook vooral in onze situatie... wij zijn eigenlijk altijd dus al vrijgezel. Ik kan me voorstellen dat het meer wordt besproken... als je bijvoorbeeld een relatie hebt en uit elkaar gaat. Dat je dan ineens zegt van... oh, alles is heel duur.
Ja, ook omdat je het verschil dan weer eens even zo soort van smack in je face
maar als
krijgt.
Maar als je een kind hebt, dan heb je natuurlijk gewoon een situatie... de hele tijd, waarin je met z'n tweeën verdient. En dan ineens krijg je een kind. Dus dan is het ineens van, wow, dit is heel duur.
Ja.
Dus dan wordt
je bent dan eigenlijk vaak al gewend aan een soort van huishouden met duo-inkomen... waar je de vruchten van plukt.
Ja.
Onze berekening net liet zien. Zo van, nou, €800 extra per maand of €500
ja,
extra per maand. Die
had je de hele tijd te besteden.
Die kan sparen of kan besteden. Ja, en dan ineens komt er een kind en dan moet je luiers kopen.
Ja, en ik had dus even kijken. Ik heb en rondgevraagd, maar ook het Nibud zegt dat één kind 15% van het inkomen kost. Twee kinderen 25, drie kinderen 29. Dus kinderen worden relatief steeds goedkoper.
Oh ja, omdat je er dan meerdere hebt.
En alleen staan de ouders natuurlijk het dubbele. Dus dan ben je qua kosten helemaal de sjaak in ieder geval.
Hoe bedoel je het dubbele?
Het dubbele van hun dubbele percentage.
Oh ja, want ze betalen dat twee keer.
Ze betalen dat twee keer, want een kind is net zo duur... maar je verdient maar in je eentje.
Ja, maar je betaalt wel ook die afvalstoffenheffing en zo.
Ja, en luiers betaal je helemaal in je eentje.
En luiers betaal je in je eentje, maar ja.
Ja, dus ik had eigenlijk voor mezelf eventjes uitgerekend van... zit ik dan ook rond die 15, 20, 30%
en aan extra kosten.
Aan extra kosten om dus single te zijn. Ja. En mijn inkomsten... Dit is echt een confronterende podcast, maar ik heb daar niet... dat fluctueert.
Ja.
En ik zou daar heel veel inzicht over kunnen hebben, maar dat heb ik niet. Maar dus sommige maanden verdien ik best wel weinig en sommige maanden dan ineens veel. Dus ik vond dat het moeilijk te zeggen. Ik heb natuurlijk wel een jaar inkomen, maar...
Als freelancer is het moeilijk om te zeggen.
Ja.
Want de ene keer verdien je een maand beter dan de andere keer.
Precies. Ja. Dus bij mij zat dat ook wel zeg maar rond de 20% met dan... Soms zou je dan een beetje kunnen fluctueren naar de 30% of 15%.
Ja.
Maar het zit eigenlijk in diezelfde... regionen, zeg maar.
Ja.
En nou is het natuurlijk ook... Ik had ook aan vrienden van mij gevraagd... hoeveel zij dan aan hun kind kwijt waren. Omdat ik dacht, zij hebben een beetje hetzelfde uitgavenpatroon. En bij hun was het dus inderdaad ook kinderopvang. €700, maar daar krijg je dan dus wel... dat was eigenlijk €900. En dan krijg je dus daar toeslag voor.
Ja.
En zij
is op basis van je inkomen, toch? Denk ik. Ja.
En zij kwamen met eten en alles, luiers erbij... kwam ik uit op ongeveer 1050 voor een kind... Maar dat deel je dan natuurlijk nog met z'n tweeën.
Juist.
En dit is natuurlijk super moeilijk ook te zeggen, want het is super afhankelijk van je uitgavenpatroon en welk merk luiers je koopt. Of
exact waar je woont, wat voor baan je hebt.
Maar het is in ieder geval
hoeveel dagen je werkt.
Kinderen zijn duur en single zijn is duur.
Dus de volgende keer dat iemand begint over zijn dure kinderen. Nee,
dat is
ook helemaal
tikkie.
Niet een soort van vergelijken. Want we willen het ook helemaal niet tegen elkaar afzetten alsof de een het zwaarder heeft dan de ander. Of het een beter
nee,
is
helemaal
dan het ander.
Niet.
Maar wel om inzicht te krijgen. Ik had er zelf nog nooit over nagedacht.
Ik ook
omdat
niet.
Ik zo blij ben dat ik alleen woon. Maar erover nadenkend vind ik het ook een confronterend rekenplaatje.
Ja, en ik vind het ook, het is dus inderdaad niet tegen elkaar afzetten, maar het is wel dat ik denk van de prijs van kinderen bespreken is veel socialer geaccepteerd. Dat,
ja.
dat gebeurt veel meer.
Ja.
Dus daar heb ik het idee meer bij stilgestaan dan niemand zegt tegen mij van, ik zeg niet elke maand van, oh ja, ik moest weer mijn hele huur zelf betalen.
Ik heb ook altijd het idee gehad van mijn omgeving vroeger toen ik opgroeide, dat mensen met kinderen financieel inderdaad zwaardere lasten hadden dan mensen die ervoor kozen om alleen te zijn.
Ja, ik denk dat ook inderdaad dat ik dat idee had. En ik denk dat meer mensen dat hebben, al is het misschien niet eens bewust. Maar ik merk gewoon in mijn omgeving dat mensen dus inderdaad best wel vaak zeggen van, oh, kinderen zijn zo duur vanuit zichzelf. Of dat andere mensen zeggen van, oh, het leven zal nu wel een stuk duurder zijn.
Klopt. Ik denk inderdaad dat het ook dat het met dat verrassingseffect te maken heeft van ineens kinderen krijgen, kosten waar je niet op voorbereid bent, dat die kinderopvang zo tegenvalt enzovoort. Natuurlijk zijn die toeslagen er, maar dat is allemaal afhankelijk van een heleboel. Wat we wel kunnen stellen is, ook al is de vergelijking tussen singles of alleenstaande en mensen met kinderen niet zo zwart-wit te maken, niet zo scherp tegen elkaar af te zetten, dat alleenstaande ouders het financieel wel echt zwaar hebben.
Ja.
Of tenminste, dat een grote financiële druk eigenlijk op je legt.
Ja, en we gaan ook nog een aflevering maken later over kinderwens.
En dan komen er ook, dan gaan we het ook hebben over hoe duur het al is überhaupt om als je met op een andere manier een kind wil krijgen. Daar zitten ook kosten aan verbonden. Maar dan willen we ook zeker met alleenstaande ouders praten en horen waar zij tegenaan lopen.
Ja, dus als je dat bent, laat het ons weten.
Heel graag.
Ja, en wat ook nog een financieel voordeel is als je een relatie hebt, los van de kosten, is dat je een vangnet hebt.
Ja,
eigenlijk.
Dat je op iemand terug kan vallen.
Ja, want als wij zonder baan komen te zitten, dan is het, dan kan ik kan dan, ja, wij kunnen
of
dan onze huur niet meer betalen.
Ziek wordt.
Ja. Terwijl ik ken wel vrienden van mij waarbij een van de twee die dus een relatie hebben, waarbij een van de twee of net is begonnen met freelancen of eventjes tussen banen in zit of geen werk heeft en ook niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar dan was dat eigenlijk in die gevallen altijd op te vangen
met inkomen van de partner.
Ja, en dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar misschien kan je ook natuurlijk, als je dus geen kinderen hebt, kan je dus ook al iets meer sparen. Dus dan heb je al misschien iets meer spaargeld. Dus je hebt gewoon iets meer financiële buffer.
Ja.
En ook, los daarvan, is zeg maar, ik heb bijvoorbeeld ook, begin van het jaar heb ik geld van een vriendin geleend. En die heeft dat echt heel erg aan mij gepusht.
Ja.
Want zelf, ik weet dat ik van meerdere mensen geld kan lenen.
Ja.
Ik heb een vangnet wat dat betreft. Maar ik vind dat heel moeilijk om te vragen. En ik had dus een periode waarin ik niet zoveel werk had en dus niet zoveel geld. En ik kan, ik zeg dan gewoon van, oh, het maakt niet uit, want ik kan ook heel goed op heel weinig geld.
Ja.
Omdat ik dan zeg van, nee, ik heb toch alleen maar broccoli en tofu, dus het is allemaal heel goedkoop en ik kan heel goedkoop koken en ik ga nooit naar buiten, dus het maakt niet uit.
Ja.
En dan was ik echt zo'n berekening aan het maken.
Mijn hobby's alleen zijn. Ja.
Maar dan was ik echt zo'n berekening aan het maken dat ik zei van, nee, ik heb nog zoveel geld en ik heb nu nog best wel veel boodschappen hiervan. Dus dan,
en dan ga je ineens je vriezer uitmesten.
Ja, dat ging ik zeker doen. Kwam hele leuke dingen uit. Ja. En mijn bonenkast, die is daar dan ook gewoon altijd. Dus ik verhonger niet hoor.
Nee.
Soms doe ik een spelletje in mijn hoofd met zeg maar, hoe lang zou ik kunnen leven met het eten wat ik in huis heb? Ik denk best wel lang.
Ja, good to know.
Ja.
Ik weet je te vinden.
Ja, jij mag altijd langskomen in quarantaine. Maar een vriendin van mij heeft, ik zat dat een beetje uit te rekenen. En zij zei van, wil je niet geld? En ik zei, nee, het gaat wel. En toen zei ze van, mag ik alsjeblieft €500 naar je overmaken? Want ik vind het gewoon helemaal geen lekker idee dat je zeg maar zo zit. En toen ik dat ook had, toen dacht ik ineens van, hoe had ik ooit zonder deze €500 kunnen leven?
Ja, ja, gelukkig omdat, heb je dan inderdaad zo'n vriendin.
Ja, omdat er ook weer dingen werden afgeschreven. Dat ik dacht van, oh ja, hier had ik niet rekening mee gehouden.
Ja. Ik moet zeggen, bij mij, kijk, ik heb ook een vangnet. En ik weet gewoon, als er nood aan de man is, dan zijn er ook mensen van wie ik geld kan lenen. En ik heb echt de liefste broer en zus bijvoorbeeld. En ja, nee, ik heb gewoon een vangnet. Maar ik voel wel bij mijn vrienden best wel een beetje, zou ik sociale aarzeling voelen. Een beetje gêne. Omdat ik bijvoorbeeld dus inderdaad niet zoveel heb gespaard of zo. Dat ik dan denk van ja, mensen vinden dat ik waarschijnlijk anders met mijn geld moet omgaan. Dus dat er een orde af. Plus, er wordt bij mij ook niet zoveel over geld gesproken.
Nee.
Ik weet helemaal niet hoeveel spaargeld bijvoorbeeld mijn vrienden hebben. Of dat ze dat makkelijk zouden kunnen missen. Er is wel één iemand, laatst, die tegen mij zei van hey Liz, ik weet, diegene is ook ZZP'er. Liz, ik weet hoe het is. Niet iedereen betaalt op tijd zijn facturen. Zeg maar opdrachtgevers.
Ja, dat is ook nog een probleem.
Dus als je ooit een keer 1000 euro nodig hebt, laat het me weten. Want ik weet hoe kut het is, zeg maar, om zonder te zitten. Dus dat doe ik gewoon. Ja. Dat doe ik dan gewoon voor je. Dan kan je het gewoon altijd van mij lenen. Het is wel fijn om te horen, want dan is de stap uiteindelijk ook, als je het een keer nodig zou hebben, kleiner om het te vragen.
Ik heb ook echt in mijn hoofd, ik weet precies wie dat ooit tegen mij hebben gezegd. Bijna al mijn vrienden.
Ja.
Maar zeg maar, ik praat denk ik in mijn vriendengroep wel meer over geld. Dus ik weet ook wel als mensen soms dan even heel erg krap zitten. Of dat ze juist zeggen van, het gaat gewoon allemaal lukken. Je kan altijd geld van me lenen.
Laat zei jij, stuur even een tikkie voor dit of dat. Want ik weet dat je geen geld hebt.
Ja, we moeten voor elkaar zorgen. Ja. Maar het is wel zo dat dus eigenlijk de drempel is wel, dat is meer dan eigenlijk een mentale.
Ja.
Kijk, wij zullen nooit verhongeren, denk ik, hoop ik. Maar die mentale drempel om dus inderdaad dat vangnet aan te spreken.
Maar wij kunnen ook ziek worden, hè? En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben niet verzekerd.
Nee, ik ook niet. Oké.
Krekels.
Die kan ik er wel in monteren.
Cricket.
Nee, en als je in een relatie zit, dan is het gewoon, of lijkt mij, want ik weet niet hoe het is, maar dan lijkt mij het fijn dat jouw geldzorgen ook iemand anders geldzorgen letterlijk zijn.
Tuurlijk, dat is net als met alleen wonen dus. Dat je al de zekerheid hebt, los van of die ander je zeg maar letterlijk meteen kan helpen, dan heb je een gedeelde zorg. Dan heb je het gevoel van, oh, maar we gaan er samen wel uitkomen, denk ik dan.
Ja.
Dat zo gaat zijn. Ja.
Nou, dat is dus ook zo. Want er komen ook heel veel voordelen bij kijken als je een fiscaal partner hebt. Maar misschien moeten we eerst nog even deze kostenpost even samenvatten.
Ja, dus we hebben huur, ofwel een hypotheek, boodschappen, abonnementen, dus kranten en dat soort dingen, streamingdiensten, je vakanties, maar ook groepscadeaus.
Ja, en jij had het ook nog over parkeerkosten.
Ja, dus klopt. Ik heb een auto.
Je hebt een auto. Dat is natuurlijk ook iets wat je met iemand zou kunnen delen.
Zeker in mijn geval. Ik heb mijn auto helemaal niet elke dag nodig. Dus dat zou vooral in de parkeerplek en maar ook wel in de wegenbelasting en de verzekering natuurlijk enorm schelen.
En we hebben ook, dat is misschien ook nog goed om erbij te zeggen, we hebben dus al een soort van marge ook genomen. Als ik zeg maar mijn kosten zou delen door twee, die ik dus in mijn eentje nu maak, die ik dus dan door twee zou delen, dan kwam ik uit op 875. Maar ik heb daarbij dus al een beetje gespeeld met dus energiekosten, boodschappen, die dus iets duurder zouden zijn als je een partner zou hebben. Dus die kan je niet door twee delen. Dus dan kwam ik uit op 800.
Ja, en ik heb die marge ook genomen, want ik heb boodschappen überhaupt niet meegenomen in alle vaste dingen.
Precies.
Die ik door twee zou kunnen delen.
En los daarvan biedt het hebben van een fiscaal partner dus ook heel veel belastingvoordelen die je als vrijgezel niet hebt. We hadden een video ook van
of
de NOS.
Of als alleenstaande.
Ja, of als alleenstaande inderdaad. We hadden een video van de NOS gekeken. Daarin laten zij dus ook, zetten zij dat allemaal ook naast elkaar. En je kan dus ook bijvoorbeeld als je een fiscaal partner hebt, kan je dus ook echt schuiven met je inkomsten, met je vermogen, met je aftrekposten.
Ja, vooral met je vermogen maakt dat behoorlijk wat uit, toch?
Ja, maar ook met je inkomsten.
Ja. Ja, natuurlijk. Logisch.
Als de ene 100.000 per jaar verdient en de andere 30.000.
Wat heerlijk dat je lekker kan schuiven. Dat klinkt voor mij als een soort van schimmige boekhouding.
maar
dit is gewoon legaal.
Ja, het wordt zelfs aangemoedigd. Ja, bijvoorbeeld vermogen. Je mag dus tot 50.000 euro belastingvrij vermogen hebben.
Zou leuk zijn.
Dus ik stuur jullie een tikkie.
Ja.
Maar als
het zover is ooit.
Maar stel dus inderdaad dat ik 80.000 euro heb.
Ja.
Waarschijnlijk binnenkort.
En daar dus over 30.000 euro belasting zou moeten betalen.
Ja, en stel dat ik dan een partner heb met maar 10.000 vermogen. Dan kan je dat dus bij elkaar onderschuiven, waardoor je dus daar helemaal geen belasting over betaalt.
Ja, Emma. Het was eigenlijk bedoeld om nog even een verrassing te blijven.
Ja.
Maar dit is waarom ik jou in aflevering 8 een huwelijk ga vragen. Zodat wij ook allebei een fiscaal partner hebben.
Dat zou echt fijn zijn.
Misschien kunnen we platonisch trouwen.
Kan je trouwen en niet bij elkaar wonen?
Ik denk het wel.
Ik denk het ook. En anders gaan we ons er hard voor maken.
We gaan de barricade op.
Ja, maar het is dus eigenlijk ook zo. Wat ook nog een ding is erfenis.
Ja.
En dat is dus als je die percentages verschillen eigenlijk. De overheid Hier word ik dus woest om.
Ja, vertel het maar.
Maar de overheid die bepaalt wat eigenlijk de nabijheid is van de mensen om jou heen. Dus als jij jouw erfenis nalaat aan of een... of een kind of je relatie.
Een kind of een relatie.
Ik bedoel, ja, maar laat even
de mogelijke uitgang zien. Die gebaren. Je moet even zien wat voor gebaren zij daarbij maakt. We zijn ineens in een vliegtuig beland.
Ik ben de hiërarchie aan het... Laat ik zien met mijn handen. Ja. Volg ons ook op Instagram. Voor beeldmateriaal en TikTok. Maar
het is een soort van alsof je in een vliegtuig de nooduitgangen aanwijst. Ja. Ik zeg het er maar even bij, weet je, voor de luisteraars.
Maar dus inderdaad, als je aan een eerste lijn iets erft, of iets nalaat, dan betalen die daar een veel lager percentage belasting over dan als je het aan een broer of zus is, dan nog weer... Wacht, ik heb hier een...
Dus wie betaalt het minste belasting? Een partner?
Een partner of een stief of pleegkind. Of een kind.
Of een kind. Partner, kind, stief of pleegkind, ja.
Dan komen kleinkinderen en verdere afstammelingen. Volgens mij is dat ook je broer en zus.
Oké.
En dan daarna zijn overige erfgenamen, zoals een ander familielid of een vriend.
Een neef of nicht?
Ja, dat is allemaal ver weg. In ieder geval niet het kerngezin.
Nee.
In het kerngezin heb je voordelen.
Kerngezin, ja.
Terwijl, zeg maar, stel dus dat ik mijn huis aan jou na zou laten.
Ja.
Wat ik niet heb.
Maar het is een leuk
idee. Stel dat ik €80.000 en een grachtenpand heb.
Dit is waarom we gaan trouwen, ja.
Stel dat ik dat aan jou dus wil nalaten, dan betaal jij daar dus een veel hoger bedrag belasting over. En dat is dus eigenlijk, heeft dus dan de overheid bepaald wie het belangrijkste is in jouw leven. Terwijl dat mijn familie is misschien helemaal niet het belangrijkste. Misschien ben jij dat wel.
Je zou dat gewoon zelf moeten kunnen aanwijzen.
Ja. En ik dat je belasting daar maar over moet betalen, dat is heel goed.
Ja.
Maar ik vind wel dat gelijker getrokken zou kunnen worden.
Absoluut. Ik vind het, eerlijk gezegd, het klinkt ook zo ouderwets.
Ja.
Toch?
Maar stel ook dat ik dus mijn niet bestaande huis aan jou nalaat. En dat heeft een bepaalde waarde. Dan moet jij daar dus van... Dan erf je dat huis. Maar dan moet jij dus 30% van dat huis... Daar moet je belasting over betalen. Dus dat moet je eigenlijk inleggen.
Ja.
Voordat jij daar kan blijven wonen.
Ja. Kan je nagaan.
Nou, en dan dus kan dat dus kan misschien helemaal niet.
Kan dat dus al niet meer. Nee, dus die erfbelasting is best wel ouderwets ingericht. En ja, daarbij komt dus weer ook naar voren dat je als je alleen bent en niet een kerngezin hebt. Dit geldt denk ik ook voor mensen overigens die dus wel een fiscale en levenspartner hebben, maar geen kinderen zelf.
Ja. Ja, ja, ja,
dat die dat misschien ook heel anders zouden willen zien.
Ja.
Want die zullen ook hun hebben en houden aan iemand willen nalaten. Tegen een zo voordelig mogelijk tarief.
Ja, en ik ken bijvoorbeeld ook mensen van wie een van hun beste vriendinnen dan is overleden, die een kind had. En die dat kind eigenlijk als hun eigen kind zien.
Ja.
Wat ik me heel goed kan voorstellen.
Natuurlijk.
Moet ik ook weer bijna huilen.
Ach, liefie.
Maar zeg maar, dat kan ik me super goed voorstellen. Ja. En dan, dus eigenlijk als je bijvoorbeeld je huis aan dat kind wil nalaten.
Ja.
Dat kan dan eigenlijk, of dat kan wel, maar dan moet diegene dus heel veel percentage betalen.
Ja.
Nou ja, ik vind dat gewoon idioot.
Ik vind dat ook idioot. Moet even aan onze vriendin Tracy denken.
Ja.
Ik had jou gisteren een quote
van hangt hier op de muur voor de mensen die beeld erbij hebben.
Ja. Tracy heeft geen kinderen.
Wie is Tracy?
Tracy Ellis Ross.
Ja, oké. Okay.
Sorry.
Ik snap dat je op first name basis met haar bent.
Sorry, ik doe helemaal alsof ze Adele is of Oprah. Maar oké, okay, Tracy Ellis Ross, de dochter van Diana Ross en een actrice. Zij is alleen, volgens mij in de 50. Inmiddels. En heeft geen kinderen. En zij heeft dus ook... In interviews wordt daar dan altijd naar gevraagd... als je een vrouw bent van een zekere leeftijd.
Mm-hmm.
Heb je geen partner? Heb je nooit willen trouwen? Vind je het niet verdrietig dat je geen kinderen hebt? En dat zij zegt van... hoe ouder ik word, hoe meer ik de waarde ook zie... van die gekozen familie die ik om me heen heb gebouwd. Want geen partners blijven plakken. En dat zal wel met een reden zijn.
Ja, en dat het dus echt een rijkdom is. Dat
exact.
Ook, dat het een rijkdom is van dat ik die mensen zelf heb mogen kiezen.
Ja, ja. En dat willen we dus ook graag in ons testament met de beste mogelijke randvoorwaarden vastleggen.
Ja, graag.
Dank u. Nou, ondanks dat wij allebei niet echt spaargeld hebben en heel veel mazzel met een fijn vangnet voor als er ineens nood aan de man is, zijn wij wel allebei financieel onafhankelijk.
Ja.
Gelukkig.
Gelukkig. En dat is natuurlijk ook nog een ding voor mensen die nu niet single zijn, maar een relatie hebben. We zeiden al in de vorige aflevering dat de groei van het aantal alleenstaande huishoudens sterk samenhangt met economische groei.
Ja, en ja, dus ook de economische groei van vrouwen inderdaad. Dat vrouwen meer rechten hebben en ook meer, ja, vaker zelfstandig zijn.
Ja, en dat het dus voor ons, wij kunnen die keuze maken.
Ja.
Maar bijna de helft van alle vrouwen in Nederland is nog afhankelijk van of hun partner of de overheid.
Financieel afhankelijk,
ja. Ja. Dus dat is ook nog wel een belangrijk iets om te bespreken.
En in Nederland ben je financieel onafhankelijk als je minimumloon verdient, toch?
Ja, dus dat is zelfs eigenlijk nog helemaal niet. Ik ken bijvoorbeeld ook mensen die meer dan minimumloon verdienen, waarbij de vrouw wel minder werkt en waarbij het echt wordt gezien van, oké, de man verdient het geld en ik werk 3 dagen en dat is een minder boeiende baan en fijn dat we extra geld hebben. Maar die zouden, als zij nu uit elkaar zouden gaan, zou zij niet in haar eentje een huis met een kamer voor hun kind kunnen betalen, bijvoorbeeld.
Ja, of zichzelf kunnen voorzien in de levensstandaard die ze dan nu gewend is.
Nee.
Met een, ja, tweepersoonsinkomen.
Ja.
Ja. Wat een moeilijke woorden allemaal vandaag. Jongens, we zijn al zo doorheen aan het bikkelen. Ja. Bear with us.
We hebben wel een positieve afsluiter zo meteen. Dus zeker. Wacht daar nog even op.
Nou, is het zo dat er, dat de situatie, want vroeger denk ik dat veel meer vrouwen na een scheiding, of ja, in ieder geval na het uit elkaar gaan, in de armoede belanden, of ja, toch financieel in de problemen kwamen of in de knel kwamen te zitten. Nou zijn er een aantal dingen veranderd. En is het zo dat de armoedekans na scheiding bij vrouwen aan het dalen is?
Dat is fijn.
Dat is goed nieuws. Het is ook zo dat de regels en wetgeving veranderd is. Dus vroeger had je bijvoorbeeld volgens mij had je recht op 12 jaar partneralimentatie na scheiding. Als je een x aantal jaar getrouwd was. En inmiddels is dat wettelijke aantal jaren verkort tot 5 jaar. Dus het is ook veel belangrijker om als vrouw in dit geval vaak, en dan hebben we het even over de, dus ja, traditioneel gezien, om te blijven werken en geld te blijven verdienen tijdens een relatie, voor als er ooit iets gebeurt. Vroeger kon je zo lang afhankelijk zijn en blijven van het geld wat iemand anders naar je overmaakt om in jouw kosten te voorzien en die van je kinderen eventueel. En nu is die periode zo ingekort dat je weer eerder moet. Ja, je zal gewoon eerder zelf de rekening moeten betalen.
Ja, en ook zeg maar bijvoorbeeld met pensioenopbouw. Als je ervoor kiest om thuis blijft en onbetaalde zorgtaken op je te nemen,
ja,
dan bouw je dus bijvoorbeeld geen pensioen op. Dus nee. Stel dat jij 20 jaar lang een relatie hebt en die keuze hebt gemaakt.
Het is niet dat je minder hard hebt gewerkt in al die jaren. Zeker niet. Je hebt hartstikke hard gewerkt. Alleen heb je dan in dat geval dus onbetaald werk gedaan, waarmee je dus inderdaad een gat hebt in je pensioen later, of in je pensioenpotje.
Ja.
En ook een gat in je cv.
Ja, dus dat is ook nog wel iets. We gaan ook later nog een aflevering maken over de toekomst. En dan kunnen we dit ook. Want ook dus eigenlijk zijn dingen voor als je gaat scheiden,
ja,
ook nog niet helemaal zo goed geregeld als we zouden willen. En dat zijn natuurlijk ook weer nieuwe singles.
Die we hebben
ook
in Nederland,
die we ook verwelkomen.
Absoluut, iedereen is welkom. We hebben in Nederland een loonkloof, maar blijkbaar dus ook een pensioenkloof. Alleen daar gaan we het later iets uitgebreider over hebben, want dat is best ingewikkelde materie en daar gaan we nog even goed in duiken.
Ja, en we hebben nu al best wel veel besproken.
Precies, ons hoofd duizelt, dus dat van jullie misschien ook.
Ja, wat hebben we ook weer allemaal gezegd?
Nou, we hebben gezegd dat wij als singles meer betalen omdat we vaste lasten en andere kosten niet kunnen delen.
Ja.
En dat ons belastingstelsel zo is ingedeeld dat mensen met een fiscaal partner of kinderen van voordelen genieten, waar wij dan geen gebruik van kunnen maken. Dus van bepaalde aftrekposten gebruik kunnen maken, hun vermogen lekker kunnen schuiven en erfbelasting.
Ja, en nogmaals, zeg maar, wij hebben het goed, dus dit is niet bedoeld om te zeuren, maar je ziet wel dat er stelselmatig dingen zo zijn ingedeeld dat alleenstaande substantieel hogere kosten hebben. Terwijl het voor sommigen ook geen keuze is. Sommige mensen hebben een lager inkomen. Je hebt nog alleenstaande ouders. Dus het is wel echt belangrijk om te bespreken en te kijken, ja, hoe we dat als maatschappij aan gaan pakken. En we wilden wel dus even end on a positive note. Wat ik dus wel heel fijn vind aan mijn eigen geld verdienen, is ook dat ik het uit mag geven aan mezelf. Dus dat ik zeg maar, ik moet wel zeg maar dus inderdaad meer verdienen, die 15% of 20%.
Ja.
Maar dan mag ik dus wel al dat geld. Ik heb gewoon best wel vaak, zeg maar, momenten in mijn leven dat ik bijvoorbeeld op vakantie ga en dat ik dan, ja, misschien ben ik echt een baby.
Nee,
maar
dan niet.
Dan sta ik gewoon in zo'n huis wat ik dan heb gehuurd of in een Airbnb of zo. En dan kan ik echt zo om me heen kijken en echt denk van, ik kan dit betalen.
En tuurlijk,
En dat je dus heel erg een soort van in je eigen geluk kan investeren en het heel specifiek zo.
Ik denk dat het heerlijk is om inderdaad die zelfstandigheid te voelen van, nou, dat je je leven zo mag inrichten zoals jij het prettig vindt. En ook, er zit een heel groot plezier in zelf ergens voor werken, voor sparen en het je dan, en het dan ook voor jezelf kunnen kopen of het zelf te kunnen betalen. Dat is zo.
Ik heb natuurlijk geen vergelijking met als ik een relatie zou hebben, maar ik heb dus wel het idee dat dan soms de struggle, of in ieder geval voor mij dan, groot is en dat ik denk van, oh, dit hier, nee, ik ben niet aan het vechten, maar zeg maar dat je wel de hele tijd verantwoordelijk bent voor jezelf. Ja. Maar dat dan dus ook de payoff soms echt heel groot is. En dat je dan echt denkt van, oh ja, net als dat je bijvoorbeeld soms gewoon een supermarkttoetje eet als avondeten en dat je het zelf mag bepalen.
Ja.
Dat gevoel heb ik ook gewoon best wel vaak.
Ja, dat klopt. Wat heerlijk, die vergelijking met dat supermarkt.
Ja, maar meer gewoon dat ik denk, ik ben gewoon volwassen. Ik mag het zelf bepalen en ik doe het allemaal alleen.
Ja.
En dat heb ik dus ook met geld, heb ik dat ook. Of, maar ook met mijn huis en met dus eigenlijk alles.
Ja, en ik denk ook, maar goed, dat is misschien lichtelijk problematisch ook deze instelling. Of ik neem hem iets te veel ter harte.
Ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
Nou, ik zal het je vertellen. Nou, kijk, ik ben dan misschien niet heel goed in sparen. Maar ik geef mijn geld inderdaad uit aan de dingen die ik leuk en belangrijk vind. Plus, omdat ik dus geen kerngezin heb en geen kinderen, vind ik het zelf ook niet zo erg dat ik geen huis kan kopen, bijvoorbeeld. Of dat ik nu niet iets heb wat ik aan het afbetalen ben, zodat ik het later kan nalaten. Omdat ik niet zelf die mensen heb om het aan na te laten. Of
nee,
zo. Ik ben bezig met iets tastbaars over moet blijven. Of veel geld over moet blijven.
Ik ben dus nu ook eigenlijk zoveel in mijn huis aan het investeren. Ik woon daar al best wel lang. Maar dat ik de laatste paar jaar denk ik echt, ik kan nooit een huis kopen. Dus ik blijf hier waarschijnlijk forever.
Ja.
Wat super fijn is, want voor Amsterdam, kijk, mijn kosten zijn hoog. Maar voor Amsterdam heb ik best wel een goedkoop huis voor het aantal vierkante meters.
Ja.
Dat ik denk van, nou, ik blijf hier gewoon forever. Daar heb ik me bij neergelegd. En dat ik ook, ik denk niet eens inderdaad na over een huis kopen.
Dat was zo'n vrijheid inderdaad toen ik ging verhuizen. Ik heb hiervoor twee keer. Nou, ik heb dus hiervoor in twee verschillende studio's gewoond. 28 en 31 vierkante meter. En dan ook met thuiswerken. Goed. Eentje had geen aparte slaapkamer, de tweede dan wel. Maar ik vond het zo heftig, vooral in die COVID-periode met thuiswerken en dan avondklok enzovoort. Ik hoef het jullie niet uit te leggen, maar toen ging ik verhuizen naar een groter appartement. En nu is het met een extra slaapkamer en het is goed geïsoleerd. En de rust, ook al moet ik meer huur betalen elke maand, en is dat spannend, en de ene keer spannender dan de andere, maar de rust die ik voel van, ik zou hier prima 88 kunnen worden, is zoveel waard.
Ik heb dat ook heel erg inderdaad. Precies dat.
Dus dan kunnen we gezellig bij elkaar op bezoek.
Ja, laten we hem daarmee afsluiten. Of we gaan ooit nog trouwen, maar dan blijven we wel lat trouwen.
Ja. Nou, dat was hem dan alweer.
Ja.
Volgende week gaan we het hebben over iets heel leuks.
Liz gaat op een experiment voor ons.
Ja, we gaan het volgende week hebben over daten. Of we dat doen, met wie we dat doen, hoe vaak we dat doen.
Cliffhanger.
Waarom we dat doen, hoe het bevalt als we dat doen. En ik ga inderdaad veldonderzoek doen.
Ja, want er zijn ook weer allemaal verschillende. Mogen we wel zeggen wat jij gaat doen?
Dat mogen we wel zeggen.
Je gaat speeddaten.
Ik ga speeddaten. Ja, heel spannend. Er zijn natuurlijk al 100.000 manieren om iemand te leren kennen. Ik denk in onze generatie veel dating apps, maar speeddates maken een comeback.
Ja, leuk. Ja, we gaan een beetje de trends van het daten bespreken.
Exact.
Dus tune in volgende week weer.
Trouwens, we gaan het binnenkort ook over wonen hebben.
Ja, en we hadden al gezegd van, willen jullie alsjeblieft je ervaringen naar ons opsturen. Maar we zijn dus ook specifiek benieuwd naar mensen met alternatieve woonsituaties. Ja, dus als je bijvoorbeeld in een woongroep woont, of misschien ben je op zoek naar een woning met een platonische vriend of vriendin om kosten te delen. Maar daar loop je dan ook weer tegen bepaalde dingen aan, tegen bepaalde regelgeving die het allemaal moeilijk maakt.
Dan zijn we daar heel benieuwd naar.
Ja, dus specifiek als je daar nog iets over te zeggen hebt, laat het ons alsjeblieft weten. Maar stuur al jullie ervaringen in. We love it. En volg ons in je favoriete podcast app.
That's it.
Daar zijn we volgende week weer. Nee, dat is het nog niet. Ze moeten ons ook nog volgen op Instagram.
Oh ja, sorry.
@steedsmeersingles. En als je dus wil mailen, dan kan het naar steedsmeersingles@gmail.com. En op Instagram vinden we voice messages ook leuk.
Ja, @steedsmeersingles.
Ja, love you. Tot volgende week.
Bye.